Goedemiddag luisteraars voor de kerktelefoon en gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment georganiseerd vanuit de Open Hof, verenigingsgebouw van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Middelharnis. Deel 5. Vele uren per dag zitten Henry en Bosie voortaan samen op de veranda. Ieder met een leisteen op hun knieën. Henry tekent de Persische tekens op zijn lei. En Bosie spant zich in om het precies na te schrijven. Meneer Smit verbaast zich over de snelle vorderingen van Bosie bij zijn schrijf- en leeslessen. Bosie kan de woorden nazeggen en zonder voorbeeld op zijn lei schrijven. Het duurt niet lang of Bosie kan het eerste Bijbelhoofdstuk in de Hindustani zonder hulp zelf lezen. Henry hunkert naar een nieuw hoofdstuk uit het Nieuwe Testament in het Hindustani. Naar teksten waarin de Heer Jezus vermeld wordt en over zijn wonderen.
Je moet niet zo ongeduldig worden, mijn jongen, kalmeerde Heer Smit hem, als hij steeds vraagt of het klaar is.
Meneer, zegt de jongen bezorgd, we hebben niet veel tijd meer. Met grote vreugde ontvangt Henry ten slotte de zo begeerde teksten uit het Nieuwe Testament in het Hindustani. De jongen was bijna niet meer tot rusten te komen. Zoveel ijver leert hij Bosie de nieuwe teksten.
Nu, mijn jongen, zegt meneer Smit, je bent nu in een veilige weg om onderwijs aan Bosie te geven. Vertrouw niet op de woorden van je eigen wijsheid, maar alleen op het woord van God. Wees niet ongeduldig als het zaad dat jij mag zaaien niet onmiddellijk ontkiemt. Ik heb hoop dat ik Bosie als een christen zal ontmoeten voordat ik sterf, zegt hij bemoedigend tegen Henry.
Maar, gaat hij voorzichtig verder, als ik die dag niet zal zien, hij die mij overleeft zal het zien. De tijd nadert dat Henry's pleegmoeder Calcutta zal verlaten. Ze is veel langer gebleven dan zij zich eerst had voorgenomen. Maar er waren zoveel vermakelijkheden aan wereldse feesten, er was zoveel luchtig gezelschap waar zij zich graag liet bewonderen. En ze wilde zoveel modieuze japonnen kopen om in Denapur en Patna mee te pronken, dat ze de stad moeilijk kon verlaten. Het gezelschap van meneer Smit begint haar wel te vervelen. Zijn gesprekken maken haar onrustig en zijn waarschuwingen tegen haar pronkzucht wil ze niet langer aanhoren. Daarom besluit ze terug te reizen naar haar eigen villa in Noord-India. Voordat ze vertrekken, heeft meneer Smit een verblijdend nieuws voor Henry. Hoe glanzen de ogen van het kind als meneer Smit vertelt dat juffrouw Helen, zijn onderwijzeres, nu getrouwd is en in Berhampore woont. Zij is dus niet meer in Engeland, maar woont sinds kort in een stad aan de rivier, iets ten noorden van Calcutta. Als het schip over de rivier de Ganges vaart, kunnen ze een dag aan de kade liggen in Berhampore en kan Henry zijn beminde juffrouw bezoeken. Haar naam is nu mevrouw Baron. Met tegenzin stemt Henry's mama toe dat ze mevrouw Baron zullen opzoeken. Maar Henry is erg blij als hij dit hoort. Als hij afscheid van meneer Smit moet nemen, begint hij te schreien. Meneer Smit is als een vader voor hem geweest. En tijdens hun verblijf bij de familie Smit is Henry's vriendschap met Bosie ook anders geworden. Een diepere vriendschap,
door het lezen in Gods woord. Als ze de rivier opvaren, gebruikt Henry elke gelegenheid om de Bijbelteksten in het Hindoestani voor Bosi te lezen. Hij moet steeds een gelegenheid zoeken dat zijn mama het niet merkt. Gelukkig kunnen ze vroeg in de morgen samen lezen en in de middag als ze slaapt. Bosi's leeskunst vordert goed. Elke dag gaat het beter. En vooral de kennis van de Bijbel ontwikkelt snel bij de Indiase drager. Plotseling wordt het weer bijzonder heet. In de kamers van het schip is het broeiend warm. Frisse lucht ontbreekt. Henry krijgt het benauwd. Een aanval van hevige pijn in zijn longen breekt zijn krachten. De ene hoestbui na de andere volgt. Uitgeput rust hij in de armen van Bosi. Angstwekkend snel vermagert zijn tengere lichaam. Hij kan niet meer eten. Met moeite kan Bosi lepeltjes water tussen zijn droge lippen laten glijden. Henry's mama geeft opdracht aan de schipper zo snel mogelijk naar Barmahapoere te varen. Daar zal zij een dokter laten komen en Henry naar een koele kamer in het huis van mevrouw Baron laten brengen. Toch duurt het nog een paar dagen voor ze daar aan wal kunnen gaan. Op het schip wordt het ondraaglijk heet en Henry's gezondheid gaat snel achteruit. Wanneer ze binnen 1 dag afstand van Barmahapoere zijn, stuurt zij een boodschapper te voet langs de rivier naar het huis van mevrouw Baron. De volgende dag, bij aankomst van het schip, zien ze vanuit de verte al een rijtuig op de kade staan. Dat moet mevrouw Baron zijn, die haar kleine Henry komt afhalen. Als het maar niet te laat is. Ondanks de haast die het schip maakt, zien ze Henry's krachten minder worden. Met sterk verlangen naar haar vroegere leerling wacht mevrouw Baron aan de rivieroever bij Barmahapoere op het schip dat traag over het vlakke water komt aanglijden. Elke minuut voordat ze de jongen zal zien, duurt haar te lang. Zodra de loopplank aan de kade is gelegd, springt ze uit haar rijtuig en is in enkele seconden in het schip om kleine Henry in haar armen te sluiten. O, mijn lieve, lieve jongen, zegt ze opgetogen. Meer woorden kan ze niet spreken. Zo groot is haar blijdschap. Maar als ze wat langer naar het kind kijkt en zijn zieke, bleke gezichtje ziet, wordt haar vreugde op hetzelfde moment getemperd. Geachte mevrouw, vraagt ze aan zijn pleegmoeder. Wat is er met Henry aan de hand? Hij lijkt ernstig ziek. Ja, antwoordt zijn mama. Het spijt me dat ik het moet zeggen, maar hij is inderdaad heel erg ziek. We moeten geen tijd verliezen om een dokter te laten komen. Tranen springen uit de ogen van mevrouw Baron. Henry's vroegere onderwijzeres, als ze naar de kleine jongen kijkt. U moet niet huilen, lieve mevrouw Baron, zegt Henry, als hij haar tranen ziet. We moeten immers allemaal sterven, u weet toch wel, en de dood is zo zoet, zo zacht voor hen die de Heer Jezus Christus liefhebben. Maar kind, zegt Henry's mama, waarom praat jij over sterven? Je moet blijven leven en studeren en een rechter worden. Dan kun je in een rijtuig rijden met 7 zilveren strepen versierd. Daar verlang ik niet naar, mama, antwoordt Henry. Hoe langer mevrouw Baron naar Henry kijkt, hoe neerslachtiger ze wordt. Om haar Henry zo ziek en zwak te zien, grijpt haar zo aan dat ze zich niet kan beheersen en haar verdriet niet langer kan verbergen. Nadat ze een glas water gedronken heeft, bedaart haar schreien. Laten we zo snel mogelijk naar ons huis gaan, stelt ze voor. Boosie draagt kleine Henry in het rijtuig. Mevrouw Baron houdt haar arm om hem heen geslagen als het rijtuig over de hobbelige steenweg naar huis rijdt. Bij elke schok, als de wielen door de kuilen van de weg botsen, kreunt Henry zachtjes. Zwaar en hijgend gaat zijn ademhaling, terwijl hij met gesloten ogen en gevouwen handen in haar armen rust, met zijn hoofd tegen haar schouder. Mevrouw Baron bidt voor het kind dat zo ernstig naast haar zit, of God de Heere hem een plaats in hun huis wil geven, zolang hij zo ziek is. Als ze bij haar huis aankomen, draagt Boosie de zieke jongen naar binnen. In de zitkamer van meneer en mevrouw Baron staat een rustbank voor Henry te wachten. Daar kan hij op de dag liggen en 's nachts in een kamer naast mevrouw Barons kamer, zodat zij dag en nacht dicht bij hem is. Hoe verlangt zij samen met haar man Henry's zwakke lichaam te verzorgen, zoveel in haar vermogen is, en aan zijn ziel geestelijk voedsel uit Gods woord te mogen toedienen. Onmiddellijk wordt een bericht naar de bekwame dokter van de stad gestuurd om Henry te onderzoeken. Het antwoord van de dokter maakt mevrouw Baron's zorg groter. Er is weinig hoop op genezing van het kind. Alles wat de teerste liefde maar kan bedanken, wordt door mevrouw Baron voor Henry gedaan. De stad Berhampoore is in deze tijd van het jaar overvol met bezoekers uit de wijde omgeving van Noord-India. Henry's pleegmoeder ontmoet in de stad veel vroegere kennissen en ze maakt meteen weer nieuwe vrienden. Ze wordt onmiddellijk zo in beslag genomen door het afleggen van beleefdheidsvisites, waar zij met haar nieuwe japonnen uit Calcutta kan pronken. Dat haar zorg over de kleine Henry snel verdwenen is. Ze ontwijkt gesprekken met mevrouw Baron over Henry's gezondheid en zoekt haar ontspanningen in de stad, bij feestelijke diners en op dansavonden. Mevrouw Baron is teleurgesteld door de houding van Henry's mama. Voelt zij dan totaal geen liefde voor het kind? Dat Henry nu goed verzorgd wordt, is voor haar geen verontschuldiging om haar plicht te verzuimen. Dit zal voor haar geen excuus zijn in de dag van het grote gerecht om te zeggen dat er anderen waren die goed voor het kind wilden zorgen. Henry's ziekte neemt bij de dag toe, ondanks alles wat de bekwame arts en mevrouw Baron voor hem doen. De eerste tijd die Henry in Berhampoore is, kan hij af en toe 's avonds mee in het rijtuig voor een tochtje in de koele avondlucht. Of wandelt hij langzaam met meneer Baron door de tuin achter het huis. Voor Boosie leest hij in het Hindoestani uit de Bijbel voor en Boosie herhaalt elke tekst die kleine Henry voor hem leest. Maar al gauw is hij te zwak om te lezen en de avondtocht in de frisse lucht wordt korter en korter. Op het laatst moet hij dat helemaal opgeven en is zo zwak dat hij de hele dag op de rustbank blijft liggen. Als Boosie merkt dat het leven uit zijn kleine vriend de weg vloeit en het einde zo dichtbij komt, is hij erg bedroefd. De hele dag zit hij bij Henry's bank, let onophoudelijk op elke beweging van de zieke jongen, om alles voor hem te doen wat mogelijk is. Boosie wil zijn kleine Sahib geen moment verlaten, zelfs zijn eigen maaltijd laat hij voorbij gaan om bij Henry te blijven. Dat kan niet, beste Boosie, zegt meneer Baron. Je hebt je rust en voedsel ook nodig. We zullen om beurten bij Henry waken.
Henry's mama verbaast zich erover dat meneer Baron een nog jonge, knappe, door ieder beminde actieve man zoveel en zo rustig bij Henry's ziekbed zit, hem uit de Bijbel voorleest, hem voorzichtig voedsel en medicijnen geeft wanneer mevrouw Baron en Bosie moeten rusten. Ze begrijpt niet dat meneer Baron een godvrezend man is, die met tere christelijke liefde aan de kleine jongen is verbonden. Meneer en mevrouw Baron hebben de kleine Henry lief door geestelijke verbondenheid in de Heer Jezus. Deze liefde maakt hen gewillig alles voor het kind te doen wat enigszins mogelijk is. Op een middag, als Bosie weer naast Henry's rustbank zit en uit zijn Hindoestani bijbelbladen voorleest, steekt Henry zijn smalle hand omhoog en vraagt: "Wacht even, Bosie." Dan gaat de jongen de gelezen teksten uitleggen. Dit moet Henry zo eenvoudig en duidelijk dat geen volwassen persoon met grote kennis van geloofszaken dit zou kunnen verbeteren. Henry's uitleg is zo eenvoudig dat Bosie het kan begrijpen. Bosie zit op zijn eigen Indiase manier naast de rustbank op de grond, dicht bij zijn kleine vriend. Henry legt zijn hand op Bosie's schouder en zegt: "O Bosie, als ik nooit in de Bijbel gelezen had en niet in Gods woord geloofde, wat een ongelukkig schepsel zou ik nu zijn." Nog een kleine tijd, het zal niet lang meer duren, dan zal ik naar het graf gaan om niet meer terug te komen, niet eerder dan die dag dat mijn lichaam zal opstaan op de laatste dag. Toen we laatst onze avondrit maakten, zag ik een mooie, vriendelijke begraafplaats, waar veel mooie bloemen en bomen groeien. Ik weet dat ik daar spoedig zal zijn. Ik bedoel dat mijn lichaam daar zal rusten, maar ik ben niet bevreesd, omdat ik mijn Heer Jezus Christus lief heb, en ik weet dat Hij over mijn graf zal waken. Ik zal slapen met Hem, en ik zal verzadigd worden met zijn beeld, als ik zal opwaken. Henry keert zich naar mevrouw Baron en zegt: "Ik weet, mijn verlosser leeft, en hij zal de laatste over het stof opstaan. En als zij na mijn huid dit doorknaagd zullen hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen." Vermoeid van het praten sluit hij de ogen en ligt een poosje stil. Zijn ademhaling gaat zwaar. Na een tijdje kijkt hij mevrouw Baron aan, steekt zijn hand naar haar uit. Ze gaat dichter bij hem zitten, neemt zijn hand in haar handen en luistert als zij zegt: "Lieve mevrouw Baron, u hebt mij de kennis van mijn dierbare verlosser uit Gods woord bijgebracht. Toen God u stuurde, was ik een onwetend heidenkind, vol zonde. Ik leefde als de heidenen, toen u mij zalfde met het zoete reukwerk uit Gods woord. U vertelde mij over de kracht van het dierbare bloed van de zaligmaker. Mijn begrafenis zal nu spoedig komen." "Lief kind," antwoordde mevrouw Baron, nauwelijks in staat haar droefheid te verbergen. "Mijn lieve kind, geef God alleen de eer. Het was zijn werk." "O ja," roept de jongen, terwijl hij met zijn zwakke krachten probeert overeind te komen. "Ja, ik zal hem eeuwig loven." Met moeite sluit hij zijn handen samen en herhaalt met glanzende ogen die naar boven gericht zijn: "Eeuwig, ja, eeuwig zal ik hem loven." Zo legt hij even stil naar boven te staren. Zijn blik schijnt geen aardse dingen te zien, maar is gericht op het eeuwige. Zijn stem is duidelijk als hij verder spreekt. Ik zal hem prijzen, ik wil hem loven, eeuwig, ja eeuwig. Ik was een groot zondaar. Elke gedachte uit mijn hart was voortdurend zonde, zonde tegen God. Ik kende zijn wet niet. Ik haatte het goede te doen. Ik haatte ook mijn schepper. Maar hij zocht mij. Hij waste mij van mijn zonden door zijn eigen bloed. Hij gaf mij een nieuw hart. Hij kleedde mij met zijn heil en heeft de mantel van zijn gerechtigheid mij omgedaan. Na een korte rust, waarin zijn ademhaling zwakker wordt, vervolgt hij. Hij heeft de dood overwonnen en het leven, het eeuwige leven, aan het licht gebracht door het evangelie. Dan draait hij zijn hoofd naar Bosi, zijn Indiase drager, en zegt: O mijn beste vriend, wat zal er met jou gebeuren als jij die grote zaligheid veracht, die nu in Gods woord in jouw eigen taal bij je is gebracht? O machtige Heer Jezus, verander het hart van deze arme Bosi, smeekt Henry hardop in een kort, dringend gebed. De jongen spreekt deze woorden in Hindoestani en zijn drager herhaalt het in ernst. O machtige Heer Jezus, verander het hart van deze arme Bosi. Amen. Bosi beseft dat dit de eerste keer in zijn leven is dat hij zelf een gebed om bekering aan de ware God uitspreekt. Mevrouw Baron ziet hoe Henry's ogen nu met een blik van wonderen, tedere liefde en dankbaarheid op zijn Indiase drager rusten, die daarnaast zijn rustbank op de grond zo dicht bij hem zit. Ook voor Henry is het de eerste keer dat hij Bosi hoort bidden, een eenvoudig, kort gebed. Maar het is voldoende. Vermoeid legt Henry zijn hoofd weer op het kussen en sluit zijn ogen. Zijn lichaam is zwak, maar zijn ziel is vol vreugde. Zo ligt hij daar, een paar uur in sluimer. Als hij weer wakker wordt, vraagt mevrouw Baron het vers voor hem te zingen, wat ze hem vroeger in Dinapur leerde. Met een glimlach op zijn gezichtje luistert hij naar het lied dat hij zo mooi vindt. Jezus zocht mij in een ver, vreemd land, in duisternis dwalend, zo ver van zijn kudde, om mijn ziel te redden. Van het grootste gevaar treedt hij voor mij in met zijn dierbaar bloed. In de avond van deze dag is Bosi alleen bij kleine Henry. Henry voelt zich wat opgewekter en wil praten. Sahib, zegt Bosi, ik heb de hele dag gedacht dat ik een zondaar ben en altijd een zondaar geweest ben. Ik ga geloven dat mijn zonden zo groot zijn dat het water van de Ganges ze niet kan wegwassen. Ik verlang om in de Heer Jezus te geloven. Als Henry dit hoort, spant hij zich in rechtop te gaan zitten. Maar door uiterste zwakte lukt hem dit niet. Uit Henry's ogen schittert een licht als een diamant, die onverwacht een zuivere lichtstraal weerkaatst. Ontroerd zegt de jongen: Bosi, o Bosi. Met zijn hand wenkt hij of Bosi dichter bij hem wil komen. Bosi gaat op zijn eigen Indiase manier naast de bank op de grond zitten, dicht bij zijn kleine vriend. Bosi, wat je nu zegt, maakt me zo gelukkig, zegt Henry. Ik ben heel, heel blij te horen dat jij jezelf een zondaar noemt. En zo een die door het water van de Ganges niet schoongemaakt kan worden. Het is de geest van God door de Heer Jezus die dit aan jou laat zien. Hij roept je om tot hem te komen. Hij die je roept is getrouw. Nadat hij even stil voor zich uit ligt te staren, spreekt de jongen verder. Nu geloof ik dat ik eenmaal ook jouw Bosie zal zien in de vergadering van gelovigen, in de gemeente van Gods kinderen in de hemel. Bosie, je bent altijd zo vriendelijk voor mij geweest, toen mijn eigen vader en moeder gestorven waren. Weet je nog, Bosie, dat je met mij wandelde naar het bos, dichtbij Patna? Niemand had liefde voor mij dan jij alleen, Bosie. Jij zorgde zo goed voor mij. Denk je dat ik van deze wereld kan weggaan en jou hier achterlaten op de weg naar de hel? O nee, Bosie, nee, dat kan ik niet. Maar nu weet ik dat God mijn bidden voor jou verhoord heeft. Dank u, Heere, dank u. Bosie, ik dacht vaak dat God mijn gebed nu nog niet verhoorde, dat jij pas later een christen zou worden, na mijn sterven. Maar nu mag ik het van jouzelf horen. Dank u, Heere, dank u dat u Bosie een nieuw hart hebt gegeven. Het blijft een tijdje stil in de kamer. Henry is vermoeid van het praten. Hij ligt een poosje stil met gesloten ogen en samengevouwen handen. Henry bidt. Hij spreekt met de Heere over Bosie. Onbewegelijk blijft Bosie naast de bank van zijn kleine vriend op de grond zitten. Bosie, fluistert Henry, als hij weer kracht genoeg heeft om te praten. Bosie, als ik bij de Heer Jezus ben, moet jij teruggaan naar mijn Heer Smit in Calcutta. Ik kan niet meer aan hem schrijven. Ik ben zo moe. Je moet een lok van mijn haar meenemen voor meneer Smit. Vertel hem dat Henry dit aan je gevraagd heeft. Ik zal mevrouw Baron vragen het af te knippen en in een papier te rollen. Voor meneer Smit. Zeg dan tegen hem dat Henry Lane, die in Bermapore gestorven is, dit aan hem gestuurd met het verzoek of Bosie voortaan bij meneer Smit in huis mag werken en wonen en een vriend van hem worden. Vragend kijkt Bosie zijn kleine sahib aan. Ja, Bosie, je moet een christenvriend hebben, want je zult door je Hindoe-familie verstoten worden als ze merken dat je christen bent geworden. Een trek van vrees en zorg over Bosie's gezicht. Daar heeft hij nog niet aan gedacht, dat zijn familie hem zal verstoten. In plotselinge twijfel zegt hij, o, maar ik ben nog geen christen. Nog niet. Henry voelde vrees bij Bosie en ineens legde de kleine hand op Bosie's lippen. Zeg dat niet, Bosie, roept de jongen geschrokken. Stil, stil, zeg geen woorden die God boos maken. Ik geloof dat jij een christen als een christen zult sterven. God is een goed werk in jou begonnen. En ik ben zeker dat hij dat zal voleinden. Henry heeft niet gemerkt dat mevrouw Baron onder dit gesprek in de kamer is gekomen. Om haar niet te storen, is zij achter Henry's rustbank blijven staan. Ze wacht daar zolang Henry tegen Bosie praat. Dank u wel voor uw aandacht.